van het onze God in stoepeling aan om met elkaar te zingen uit Psalm 27 en daarvan het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Want God zal mij, opdat hij mij beschut, in ramp en nood versteken in zijn hut, mij bergen in het verborgen van een tent, en op een rots verhogen uit de lente. Derde vers van de 27e psalm. Opgetekend vinden bij de profeet Jesaja het 53ste kapitel, vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn een enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is daarom des Heeren geopenbaard? Want hij is als een rijtje voor zijn aangezicht opgeschoten. En als een wortel uit een dorre aarde, hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat hem zouden beheerd hebben. Hij was veracht en onwaardig onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een ijdelijk was als verbergend het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons een vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezen geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons eniglijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij te slachten geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft. Nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde den Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun over ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met overtreders is gesteld geweest. En hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Tot dusverre. Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader. En Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht ons aan de middag van deze heilige rust en sabbatdag voor de tweede maal nog samen in de tenten der samenkomst. Daar zijn er velen van verstoken, ook uit het midden van ons, die in deze dag door ouderdom, door ziekte en zwakte en zoveel andere omstandigheden van het leven met ons niet vergaderen kunnen. We bevelen ze aan uw troon. Ge mocht ze bezoeken met de opgang uit de hoogte. En uw komst is het die alleen ons heil kan volmaken. Dat we het mochten ervaren ook in deze uren van samen zijn. Dat ge beloft ook onder ons en in ons nog vervullen wilde. Dat ge met uw Godheid, majesteit, genade en geest nooit van uw kerk zult wijken. Maar dat ge bij uw kerk zult blijven tot aan de volleinding van de wereld. In de bewaring van die kerk, in de bescherming van die kerk, in de onderhouding van die kerk. En in het verlenen van die geest aan uw kerk, die in alle waarheid leidt en heiligt. Och, aanbiddelijke koning, je weet al de noden en al de behoeften. Ze zijn u op het allervolmaakste bekend. We willen het in deze middag nog vervullen uit die nooit verminderende volheid Gods. En in ontferming van uw hoge hemelse troon op ons neerzien in dit benauwen en ons verblijden met uw overkomst. Zonder u kunnen we niets doen. Dan is uw woord dat is gesloten. En wij hebben geen sleutel om die deur open te doen. Dat moet die grote koning zelf doen. Die leeuw uit de stam van Juda die overwonnen heeft. En die alleen macht en autoriteit en kracht bezit. Om die zeven zegelen te verbreken. Och, wat zijn we in onszelf en toch arme worms. Arme schepsels die geen verstand hebben van God en van goddelijke zaken. Tenzij dat we door uw goddelijke geest verlicht zullen worden. Heere, ge mocht ook in deze uren ons in het heiligdom van het lijden van Christus willen brengen. Opdat we het doel van dat lijden en de noodzakelijkheid ervan nog beseffen mochten in de dadelijke toepassing van de zaken aan onze eigen zielen. En dat er nog onder die prediking in deze dag en in de weken die zullen volgen, dat er nog eens wat gebeuren mocht dat eeuwigheid zal verduren. Het land dat zit en het is stil. En het is alles vanwege onze zon. Maar gedenk in de toorn nog des ontfermens. Gehoord door dat zuchten en dat klagen. Dergenen die in banden zijn geslagen. Laat die vrij zijn. Schenk hen, o Heer, dat leven. Die tot de dood geëigend zijn en beven. Stort uw geest uit over de bediening en over de lezing van uw woord in deze middag. Dat er nog harten geraakt en nog zielen vernederd. En nog vatbaar gemaakt mochten worden voor die lijdenen borg. Om in hem te vinden alles wat nodig is. Tot de verzoening met God en de herstelling in de gemeenschap. Met een drieënig wezen. Wees aan alle plaatsen van uw heerschappij. Waar uw naams gedachtenis gesticht zal worden. Gedenk aan den arbeid onder Joden en onder heidenen. En wil uw koninkrijk nog uitbreiden, ook in onze geslachten. Onder kinderen en kleinkinderen. Laat ons toch niet hulpeloos varen. En geef ons toch niet over aan onszelf. Want er is er geen einde meer van. Och, gedenk dan nog. Waardig zijn we het niet. Verdiensten zijn er ook niet. Het is aan alle kanten verzondigd. Maar zie nog zegenend van de hemel op ons neder. Laat er nog eens een kruimeltje vallen. We zouden zeggen bij handvollen, maar ook dat durven we als niet. Maar dat er nog eens een kruimeltje mocht vallen. Voor een arme, vermoeide, hongerige en dorstige zielen. Die zonder God niet meer leeft en zonder God niet meer sterven kan. De zieken en de kranken, we dragen ze bij vernieuwing op. Aan de troon uw goddelijke genade. Wees nog gedachtig en heilig de wegen. Komt er nog eens in mee. Want van natuur het harte dat wil niet breken. En dat blijft nog koud, nog koel. Gedenk dan nog, ook alle weduwen en wezen en weduwnaars. Gedenk aan alle rouwdragenden, die al de lege plaatsen, die er zijn in onze gemeente, en ook in andere gemeenten en plaatsen, zoveel die er rouw gedompeld zijn en gedurig worden, leer ons uit genade toch sterven, en verwaardigen om aan u genoeg te hebben, maar ook om nooit genoeg van u te kunnen krijgen. Gedenk ook in het voorgaan degenen die daartoe gesteld en geroepen zijn. Wil uw kracht in zwakheid volbrengen, dat we nog een enkel woord tot stichting mochten krijgen, want we weten zelf niet uit of in te gaan. Maar geef nog haar ons en haar zoek in het midden van ons. En verblijd nog door uw daden op dat we straks deze plaats nog konden verlaten. En dat we nog eens konden zeggen, de Heer heeft alles nog wel gemaakt. Boven bidden, denken en verwachten. De noden van land en volk en overheen. In al de verwoestingen van de tijden. In al de ellende, och, gedenk nog en red het zuchtend vaderland. En doe verzoening over onze misdaden. Om het bloed des eeuwigen verbonds, om Jezus willen. Amen. Psalm 40 en daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 40. Mijn God, ge hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Wat geest zo vlug, wat tong zo wel bespraakt. Geen slachtvee, geen altaren, vol spijsten of verwaren het voorwerp van uw lust. Gij hebt mij naar uw woord, mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust. Het is uit de 40ste psalm en daarvan het derde en het vierde vers. Thank you. geliefden. In onze diepe val in Adam zijn we alles verloren. Het beeld God in engere zin, daar is niets van overgebleven. Van kennis, gerechtigheid en heiligheid. Wat het beeld God betreft, in ruimere zin, dan hebben onze vaderen ons geleerd dat er nog kleine vonkens zijn, maar niet om ons zalig te maken of in bekommering te brengen, maar kleine vonkens die genoegzaam zijn om al ons schuld te benemen. Dus dat betekent naar Job 9 dat straks een mens in het oordeel op 1000 vragen niet één zal kunnen antwoorden. Wat dat beeld betreft dus in engere zin, dat is allemaal weg. De een is wat geleerder dan de ander op de wereld. En de ene heeft een beetje meer consensie dan de ander. Maar wat betreft tot zaligheid, dan is het allemaal weg. Allemaal. We weten niets meer. Totaal niets. Dus laat een arme mens maar niet denken zonder verlichting de kennissen dat er wat weet van de wet der zaligheid. Toen Saulus van Tarsus bekeerd is op de weg naar Damascus, het eerste wat die man gevraagd heeft, dat was: wie zijt gij, Heere? Dus daar heb je bewijs. En wat geloof betreft, dat is ook allemaal kwijt, want de mens in de grond van de zaak, hij gelooft eigenlijk niet meer aan een hemel of aan een hel. En dat een ziel heeft geschapen voor de eeuwigheid. Het is wel vernederend om dat allemaal te horen, maar, en beschamend, maar het is, geliefden, de nuchtere waarheid. En wat er ook gebeurt in ons leven en wat er ook plaatsvindt, de arme mens die blijft dezelfde, tenzij dat Gods geest de mens levend maakt. Dus in Adam alles kwijt. Maar eeuwig wonder van de soevereine genade Gods. We hebben ervan gezongen vanmiddag bij het begin. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig u bewoog. En u in die tweede Adam, in de zonen Gods, de borg des verbonds, daar ligt de herstelling van de kerk en de verzoening met God, waarover we vanmiddag met de hulp van Gods een enkel woord hopen te spreken. De tekst die is in Matthäus 26 en het is geschied als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zeide: hij weet dat na 2 dagen het Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. tot dusverre. Er staat boven dat kapitel waar mijn tekst uitgenomen is, Christus voorzegt zijn dood. Hij heeft die dood voorzegd als de alwetende God. En hij heeft die dood voorzegd aan zijn discipelen die van zijn dood onkundig waren. Dat zijn onze twee gedachten voor vanmiddag. En het is geschied, staat er, als Jezus al deze woorden geëindigd had. Toen Christus 30 jaar oud was, toen is zijn openbare bediening in de wereld begonnen. Want onder de Mozaïsche wetten mocht niemand voordat een 30 jaar oud was in het openbaar optreden. En onder die wet viel ook de Heer Jezus. Maar toen eenmaal de tijd aanbrak dat Christus 30 jaar oud was, toen heeft hij in het openbaar begonnen te prediken. Hij heeft gepredikt van dag tot dag. Hij heeft gepredikt op allerlei plaatsen. Elke gelegenheid die er voor Christus was, van dag tot dag heeft hij waargenomen. Hij heeft de tijd niet onnuttig besteed. Maar hij is altijd bezig geweest om de volle raad Gods tot zaligheid te verkondigen. Helaas. Daar staat in het evangelie van Johannes, hij is tot het zijne gekomen en de zijnen die hebben hem niet aangenomen. Zijn eerste predikatie, dat is geweest in Nazareth. Maar dat is ook in vijandschap gevallen. Want zij hebben gezegd, van waar komt deze die wijsheid? Is zijn moeder en zijn vader niet bij ons, de timmerman? En het einde van de predikatie Duitsland, dat is geweest dat ze van de steilte wilde afwerpen in de diepte. Hem laten verongelukken. Dus dat is het einde geweest van de eerste predikatie. En Christus die heeft desniettegenstaande elke gelegenheid waargenomen om te spreken. Zijn gehele leven is in de dienst van zijn vader geweest en in de dienst van zijn kerk. Er is een tekst in Lucas die zegt dat desdaags was lerend in een tempel en des nachts op een berg om te bidden. De bediening van een profeet onder het oude verbond, dat was leren, wonderen verrichten, de toekomst voorspellen. En dat heeft Christus ook getrouwelijk waargenomen. Totdat er een einde kwam hier op aarde aan zijn profetische bediening. Er staat in die tekst vanmiddag en het is geschied als Jezus alle deze woorden geëindigd had. Op het einde van het 23e kapitel van Matteüs, dan vindt ge het laatste woord dat Christus tot het Joodse volk heeft gesproken. Uw huis worden u woest gelaten. Ze hebben de waarheid, ze hebben Christus verworpen. En ze zouden aan de verwoesting worden overgegeven. Christus die is nog voortgegaan in het 24ste en in het 25ste kapittel te spreken, maar met beperking voor zijn discipelen. Ze hebben hem de tinnen des tempels, daar hebben ze hem opgebracht. Ze hebben hem de gebouwen van die tempel getoond. En toen heeft Christus hem gepredikt dat het allemaal verbroken zou worden. Niet één steen op de andere gelaten. In Johannes 14, daar heeft een troostelijke woorden gesproken tot zijn discipelen. Zonder dat Judas er meer bij was. Die was toen al weg. In het 17e kapitel van Johannes, daar hebben we het hoge priesterlijke gebed. Waar hij de kerk aan zijn vader bevolen heeft. Voor tijd en voor eeuwigheid. En u staat, het is geschied als Jezus al deze woorden geëindigd had. Met andere woorden, de profetische bediening in het publiek kwam tot een eind. En natuurlijk de vraag is, wat nuttigheid, wat profijt, wat vrucht heeft die profetische bediening gehad? Voor de 11 discipelen is het tot zaligheid van de ziel geweest. Daar hebben we niet aan te twijfelen. Want in het begin heeft Petrus zelf gezegd, toen de Heer Jezus de discipelen voor de vraag stelde om weg te gaan, als al die duizenden die hem verlaten hebben, dan heeft Petrus gezegd, Heere, tot wien zullen we anders heen gaan, want gij hebt de woorden des eeuwige levens. Die discipelen die hebben zich 3 jaar verlustigd en verblijd in de profetische bediening van Christus. En als je nu vraagt, wat was eigenlijk de hoop en de verwachting van die discipelen, dat ze met een sprekende en profeterende Christus straks zouden gaan sterven. Die discipelen, die 11 discipelen, dat waren van God begenadigde mensen. Maar die mensen die waren totaal vreemd van de priesterlijke en van de koninklijke bediening van de Heer Jezus Christus. Had Christus er dan nooit iets over gezegd? Had hij nooit erover gesproken? O ja, geliefden, gedurig. Maar ze hebben er niets van begrepen. Het ene oor ging het in en het andere oor ging het uit. Natuurlijk laat ik dat van ineens maar zeggen vanmiddag. Dat een mens die zichzelf niet kent, die kan van heel de zaak totaal niks begrijpen. Van heel de zaak. Dan is dat werkelijk een paradox. Je weet wel wat een paradox is, hè? Een paradox. Die discipelen, die hebben de Heer Jezus in zijn eerste prediking al horen spreken over zijn lijden en sterven en opstanden. In Johannes 2. Breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. Maar daar hebben ze heel geen acht op geslagen. Totaal niet. Waarom zouden ze er geen acht op geslagen hebben? Omdat ze geen kennis hadden aan de noodzakelijkheid van de volvoering van de gerechtigheid Gods. Die mensen, ik zal proberen, want het zijn allemaal stukken mensen die allemaal boven ons verstand gaan. Van natuur. Die mensen die hebben gedacht om met een aangenaam prikje en met een zalige gemoedstemmen naar de hemel te gaan. Dat hebben ze gedacht. Want die mensen die hebben in die 3 jaar werkelijk een aangenaam leven gehad, hoor, die discipelen. Ze hebben Christus horen preken, ze hebben zijn wonderen aanschouwd. En ze hebben zelf ook een beetje geprikt, want ze zijn uitgezonden om te preken. En ze hebben zo'n makkelijk leven gehad. Ze zijn uitgegaan zonder buidel en zonder maal. Ze hebben overal waar ze kwamen wat gekregen. Christus die als ze vertelt, als je nu ergens komt en ze zullen je niet ontvangen, dan moet je stof maar van je voeten schudden en je moet maar naar een ander huis gaan. En daar zal het wel meevallen. Ze zullen je een beetje eten geven, de mensen, en als je schoenen weer kapot zijn en verouderd, dan krijg je weer van die mensen een paar nieuwe schoenen. En ze zullen je wel wat meegeven op de reis. Dus wat kan het beter en makkelijker heen, als je zo het leven kan. En die mensen die hebben werkelijk gehoopt en gedacht dat ze zo oud zouden worden, zo naar de hemel zouden gaan. Werkelijk hoor. Och, de waarheid die zegt, wie is er blind als mijn knecht en doof, als mijn bode die ik zenden zou. En een mens die moet maar niet prat gaan op zijn wijsheid. En op zijn wetenschap. Nee. Zal een wonder wezen mensen als aan het eind van zijn leven. Als ze mag zeggen, Heere, ik heb door genade er een kruimeltje van mogen leren kennen. Daar werd toen ik een jongen was, eens aan een oude man gevraagd die aan het eind van zijn leven was. Van God geoefende man. Hoe ver dat op de weg naar de hemel was. Want de meeste mensen die man kende, die dachten dat hem zo ver genaderd was. En zo ver gekomen was. Vanwege wat God hem had geschonken. Maar die man die zei, het zal een wonder voor me wezen als ik aan het begin van de weg mag zijn. Een wonder als ik aan het begin van de weg mag wezen. Werkelijk. Want daar staat een tekst. Ja, maar dan moet je toch een beetje niet zo doorgroeien vanmiddag, zoals sommige mensen zeggen. Niet zo doorgroeien hoor. Daar staat in Prediker, beter is een arm en een wijs jongeling dan een oud en zot koning die niet weet van meer vermaand te worden. Dat is toch wel een onbekeerd mens, he? Of niet?
niet verlengd. Daar staat er wel een man, weet je nergens wat vanaf, weet ik. Dat moet ik worden. En dat moet jij ook nog worden. Had wel eens hoor. Een oud en een zot koning. Die niet meer weet van vermaand. Dus mensen, allemaal naar beneden. Naar beneden. Allemaal naar beneden. Er is een volk dat zou zeggen, heren, zou ik er wel ooit wat van geleerd hebben? Zou ik er wel ooit wat van gekend hebben? En zou u door uw geest mijn zielen vatbaar willen maken om er nog iets van te mogen leren kennen? Dat is een kind van God. Dat is een kind van God. En dat zal duidelijk worden wanneer we verder in die tekst gaan lezen vanmiddag. Het is geschied als Jezus al deze woorden geëindigd had. Dat hij tot zijn discipelen zeide, gij weet dat na 2 dagen het Pascha is. En de zoon des mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Gij weet. En wat is nu het geheim waar we nu een ogenblikje over open te praten vanmiddag? Ze wisten wel dat na 2 dagen het Pascha zou wezen. Maar ze wisten niet dat de zoon des mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Dat wisten ze niet. En dan, na 3 jaar door Christus onderwezen te zijn. Die mensen, die discipelen, die hebben nergens over gedacht als alleen over dat oud-testamentische Pascha. De vaders en de grootvaders en de overgrootvaders, die hebben dat Pascha gehouden en zij zullen dat Pascha naar de wet van Mozes, zullen ze daar straks ook weer gaan houden. En als de Heer Jezus dan straks gaat zeggen, en die een paar mensen uit gaat zenden om naar een zaal om te kijken, waar ze het Pascha zullen houden, dan zijn ze in die gedachten weer versterkt. En dan dat andere deel, dat de zoon des mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden, dat hebben ze gewoon laten liggen. Daar hebben ze heel geen aandacht aan geschonken. In Matthäus 16, nadat Petrus die wonderlijke belijdenis afgelegd heeft, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Heeft de Heer Jezus ze ook voorbereid op zijn aanstaande lijden en sterven. Maar dan heeft Petrus, die heeft de Heer Jezus ook bestraft. En hij zegt, dat zal u geen zins geschieden. Nee, dat gebeurt niet. Er komt niks van terecht. We blijven met u leven en met u gaan we straks sterven. Maar niet de dood in. Nee. Dat Christus, en dat is voor die man later veel meer een wonder geweest dan in bij hem zelf. Want, en ik kan dat vanmiddag niet genoeg benadrukken, dat een kind van God ligt, moet krijgen en niet alleen licht, maar ik ga er nog wat aan toevoegen, dat een licht overlicht moet krijgen. Licht overlicht. Want de Heer Jezus die heeft in Petrus niet weggestuurd. Hij had het kunnen doen hoor. Oh ja. Want hij toch met zulke domme en met zulke onkundige mensen op stap moet heen. Ja. Hij daarmee op stap moet. Zou het niet zat worden? Zou hij ze toch niet wegsturen? Maar dan zegt de Heer Jezus, ga weg achter mij, Satanas. Want je verzint niet de dingen die Gods, maar die der mensen zijn. Hij wordt niet weggestuurd. De Heer Jezus stuurt zijn lieve volk nooit weg. Nee, ze mogen bij hem blijven. En hij wordt het nooit zat ook hoor. Nee. Als je gewoon op de school gaat. De ene die moet wel eens een beetje meer langer blijven zitten dan de ander. Vanzelf, dat gebeurt. Daar zijn stakkers op een school. Maar dan eindelijk toch de meesten die krijgen toch nog een diploma. Ja. Die krijgen toch nog een diploma. Al moeten ze dan eens een paar jaar langer wachten. Maar nu op deze school van koning Jezus, daar worden geen diploma's uitgereikt. Nooit. Nee. En er zijn nu zielen waar de Heer Jezus zoveel geduld mee oefenen moet. Want ze moeten elke keer maar van voor naar aan beginnen om te leren. Elke keer. Je moet maar niet denken, mensen, nu heb ik dit onder de knie en morgen heb ik dat eens onder de knie. En overmorgen dan ben ik daarmee aan een eind. En dan kan ik zachtjes aan, kan ik zelf de weg naar de hemel wel vinden. Dat moet je maar niet denken hoor. Nee. Weet je wat er staat in Psalm 25? Onderwijzen hen die dwalen. Brengen in het rechte spoor. Weet je wat die mensen in de gedachten gehad hebben? Die discipelen. Voordat de Heer Jezus gezegd heeft. Ge weet dat na 2 dagen Pasen is. Hebben hun in de gedachten al gepraktiseerd. Om bij de een of de andere schaapherder een lam te gaan kopen van 1 jaar oud. Voor de gezin. En aan dat lam ook straks te gaan slachten en met de familie op te gaan eten. Daar hebben ze over gepraktiseerd. En dan te voldoen aan wat de wet van Mozes geboden had. Zoals dat in Exodus 12 allemaal duidelijk beschreven is. Gij weet dat na 2 dagen het Pascha is. Ja. Daar konden ze een antwoord op geven, dat wisten ze. En ze wisten van stuk tot stuk wat de Heere van hun eiste met dat Pascha. In die tijd, dan kwamen er, ik vond dat van de week nog in een Joods boek, dan kwamen er ongeveer 2 miljoen mensen in Jeruzalem. Ongeveer 2 miljoen. Om dat Pascha te vieren. En dat was een van de hoge feesten waarvan je leest in Leviticus 16 dat ze dan op dat feest vertegenwoordigd moesten zijn. Dat was al wat er nu was in de gedachten van die mensen. Wij die achter de zaak staan, dan zou je toch zeggen, als je niet meer, als je tenminste jezelf niet kende, dan zou je zeggen, maar domme mensen toch even. Domme mensen. Want je hebt de apostel Paulus die schrijft in 1 Korinthe 5 vers 7. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Ze hebben toch geweten dat die wetten die aan het oude volk van Israël gegeven zijn, dat die allemaal heen wezen naar Christus. Naar dat bloed der verzoening en dat bloed der besprenging. En naar de herstelling en de verzoening met God. En nu is dat lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat lam dat is met hen. Dat lam dat is bij hen. En ze hebben er geen begrip van. Ze hebben er geen besef van. Omdat ze geen begrip ervan hadden dat Sion door recht verlost moest worden en de wederkerende door gerechtigheid. Gij weet dat na 2 dagen het Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden. Christus die zegt niet en de Zoon God zal overgeleverd worden, maar de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden. Daar gaat de Heer Jezus verklaren waarom dat een uit Maria de menselijke natuur had aangenomen. De noodzakelijkheid van de aanneming van die menselijke natuur, ziel en lichaam. Omdat de mens in paradijs in ziel en lichaam gezondigd heeft. En omdat Gods recht voldaan moet worden in de menselijke natuur van de Heer Jezus Christus. De Godheid is niet vatbaar voor lijden en voor sterven. Die goddelijke natuur die staat oneindig boven alle lijden en sterven. Dus die moest die Zoon God, die moest onze menselijke natuur aannemen. Die moest in alles de mensen gelijk worden. Opdat een getrouw en barmhartig hoge priester zou zijn om te doen al die dingen die er bij God gedaan moesten worden. Omdat dat in de eeuwige raad van God besloten lag. Dat de Zoon des Mensen moest overgeleverd worden. Overgeleverd. Omdat wij onszelf in het paradijs van God hebben losgescheurd. Omdat wij onszelf van God hebben losgemaakt. En omdat we de duivel en de zonde zijn toegevallen. En zullen we nu ooit weer hersteld kunnen worden in de gemeenschap met God. Dan moest Christus overgeleverd worden. Zoals Paulus daarop zegt, van zegt in Galaat in Romeinen 4 vers 25. Welke overgeleverd is om onze zonden. En opgewekt tot onze rechtvaardig maken. Overgeleverd. En in Matthäus 20 vers 28. Daar staat dat Christus gezegd heeft. Dat hij zijn zielen heeft gegeven tot een rantsoen voor alle mensen, nee. Maar tot een rantsoen voor velen. Dat wil zeggen vooral degenen die van eeuwigheid door God daartoe zijn verkoren. Die door de Vader in de eeuwigheid aan die Christus zijn gegeven. Voor wie hij met zijn hart de borg zou worden. Om tot God te genaken. De Zoon des Mensen zal overgeleverd worden. Daar zal in andere woorden Daar zal geen andere weg zijn tot de voldoening aan het goddelijke recht dan dat Tienborg overgeleverd zal worden in de handen der mensen. In de handen van mensenkinderen, niet alleen van de Joden, maar ook van de heidenen. Daarom lees je later in de lijdensgeschiedenis dat Christus overgeleverd is aan Pilatus. En Pilatus, dat was de vertegenwoordiger van de heidenen. Opdat Christus verzoening en voldoening genoegzaam zou zijn, niet alleen voor de Joden, maar ook voor de heidenen. En dat ook de heidenen mede deelgenoten zouden worden van het heil dat in Christus is. Gij weet dat na 2 dagen het Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden. En het doel, dat is niet alleen om te sterven, daar staat hier niet om te sterven. Hij moest wel sterven, maar daar staat bepaaldelijk in die tekst om gekruisigd te worden. En nu gaan we, om dat een beetje te beseffen, ook met ons verstand, nu gaan we terug een ogenblik. Toen Christus op de wereld moest komen, toen hebben ze al geprobeerd om die geboorte te verhinderen. Want toen Jozef en Maria in Bethlehem kwamen, dan was er voor hen lieden geen plaats in de herberg. Dat de geboorte van die Christus, met andere woorden, dat het een mislukking zou worden. Maar hij is geboren in een beestenstal. Opdat er in dit beestenstal van binnen, opdat er daar een plaats voor zichzelf zou verwerven. Straks, dan wordt het zwaard van Herodes, dat wordt gescherpt om dat pasgeboren kind in Bethlehem om te brengen. De tijd was bepaald van kinderen onder de 2 jaar. En dan de Herodes die dacht, als ik het zo ver zet tot 2 jaar, dan moet hij eraan gaan. Dan moet hij sterven. Dan moet hij door mijn zwaard gedood worden. Maar voordat Herodes in Egypte kwam, in Bethlehem kwam, was dat kind in Egypte al bewaard onder de hand des vaders. Naar luid van Jesaja 49. Onder de schaduw van mijn hand heb ik u bedekt. En we hebben reeds aangehaald vanmiddag, na de eerste preek in Nazareth, hebben ze hem van de steilte willen afwerpen in de diepte. Maar hij ging voorbij, hij ging weg. Ze hebben hem niet kunnen grijpen. En er zijn tijden geweest, geliefden, dat de Joden die hebben stenen opgenomen om hem te stenigen. Zo verduiveld waren ze. Wild van vijandschap. Om die Christus uit de weg te ruimen. Ze hebben gedurig mensen uitgezonden. Om welke op plaatsen waar Christus preekte. Om hem te vangen. En om hem zo aan die Joden over te leveren en zo te doden. Maar het is nooit gelukt. Nu gaat Christus zijn dood tegemoet. Waarom? Omdat een vrijwillig sterft. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Omdat zijn uren gekomen is. Die uren die de Vader van eeuwigheid bepaald had. Overgeleverd om gekruisigd te worden. Hij kon geen andere dood sterven dan de dood des kruises. Die dood des kruises was een smartelijke dood. Het was een verachte dood. En het was een vervloekte dood. Want de waarheid die had reeds gezegd, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Omdat de mens uit kracht van de zonde de vloek op zichzelf gehaald heeft. Als God de mens zijn ogen opent, dan gaat naar zijn vervloekt mens over de wereld. Niet dat hij naar de hemel gaat, mensen. Maar dat naar zijn vervloekt mens eeuwig vanwege de gerechtigheid Gods vervloekt zou moeten worden. Dat is de zaak. En ten dagen als ge van die boom eet, dan zult ge de dood sterven. God kan van zijn recht niet af, mensen. En u zal Christus, die zal gekruisigd worden. We hebben wel eens meer gezegd al zou Christus zo oud zijn geworden als Methuselem. Maar hij was nooit gestorven. Dan had hij nooit een volkomen borg en middelaar voor zijn kerk kunnen zijn. Maar nu moet die Christus sterven en de vervloekte dood van het kruis sterven. Opdat hij de vloek van zijn kerk zal overnemen. Opdat hij de dood van zijn kerk zal overnemen. En opdat zij van de dood verlost zullen worden. Opdat zij van de vloek ontgeven zullen worden. En zoals er staat in Openbaringen 22. En dat is het vooruitzicht van Gods kerk en van Gods kinderen. Dat er straks geen vervloeken voor dat volk meer zijn zal. Maar dat God alle tranen van de ogen zal afdrogen. Want mensen, daar zijn vier zaken. De heerschappij van de zonde. De zonde zelf. De smet van de zonde en de gevolgen van de zonde. En nu in de wedergeboorte, daar wordt de heerschappij van de zonde voor Gods kerk verbroken. In de rechtvaardigmakende zondaars wordt de schuld van de zonde weggenomen. Zover het west verwijderd is van toos. Zover doet hij. Om onze ziel te troosten van onze schuld en zonde weggedaan. De smet van de zonde die blijft dat volk aankleven. Zolang als ze hier op de wereld zwerven. En wat de gevolgen van de zonde betreft, mensen. Daar zijn geen woorden voor te vinden. Hoe dat volk van God hier onder de gevolgen moet zuchten. Ik zal maar één puntje noemen vanmiddag. En dat is dit. Dat Gods volk bij al de genade die ze hier in dit leven mogen ontvangen uit de vrije soevereine genade Gods, dat toch met al wat ze gekregen hebben, dat volk voor haar eigen zielen meer naar de hel moet dan naar de hemel. En dat ze onder de gevolgen van de zonde hier zuchten. Wij, zegt Paulus, die de eerstelingen des geestes hebben, die zuchten in onszelf, bezwaard zijnde. En als ze nu gaan sterven, dan worden ze van al dat zuchten verlost. Voor eeuwig worden ze verlost. Omdat zij zo gezucht hebben. En omdat zij zo gesmeekt en gebeden hebben. Nee, mensen. Nee. Maar omdat die borg zichzelf vrijwillig heeft overgegeven. En omdat nu in dat leven van die borg vervuld is. En Gods volk in de vrucht ervan delen mag. Zoals we nu zingen uit Psalm 59. Mijn vijand roem op zijn vermogen. Maar ik sla op u mijn ogen. Ik wacht op uw hulp, o Heer. Gij zijt mijn hoop, vertrek mijn Heer. Zal God met goedertierenheden mij eerlang tegemoet zien treden. En mij welhaast gebroken zien aan hen die listig mij bespien. Het is het vijfde vers van de 59e psalm. Mijn geliefde, nog een enkel woord voordat we gaan eindigen. Gij weet, zegt Christus, dat na 2 dagen het Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. En nu voor u en mij, het is de zaak, de vraag, wat weten wij ervan? Wat weten wij ervan? De discipelen, die wisten niet anders dan van dat Pascha dat ingesteld was bij Mozes, op goddelijk bevel. Maar nu gaat Christus, die gaat verklaren, dat paasfeest van het Oude Testament, dat vervuld zal worden in hem. En och mensen, waarom? Het antwoord dat ik je vanmiddag wil geven, dat is dit. Niemand zal zijn broeder immer meer verlossen. En hij zal Gode zijn rantsoen niet kunnen geven. Want de verlossing der ziel is te kostelijk en zal in eeuwigheid ophouden. We zijn allemaal de dood onderworpen. Dat is het recht van God, mensen. We moeten allemaal de dood sterven. We kunnen met geen verandering in ons leven sterven. We kunnen niet sterven met een psalmvers. We kunnen niet sterven met een psalm. We kunnen niet sterven met een opening die we in ons leven wel eens gehad hebben. We kunnen niet sterven met een uitredding die God ons wel eens geschonken heeft. Maar God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden zal. Dat recht, dat moet voldaan worden. En nu is de vraag, gemeente, hebben we God als rechter wel eens ooit leren kennen? Hebben we wel eens ooit iets van dat onkreukbare recht van God leren kennen? Waaronder ik en u voor eeuwig moeten verteren en voor eeuwig moeten wegzinken. Voor eeuwig. Wij hebben van een vrijdag gestaan op het kerkhof. Buiten Sibooiken, waar we wel eens meer gestaan hebben in ons leven. Al verschillende keren, voordat ze een leraar hadden. En van de week vanzelf met zulke gevallen, zoveel mensen. Wat een scharen mensen, om dat allemaal te aanschouwen en mee te leven. En toen hebben we gevraagd aan die mensen, ook op dat kerkhof, of ze wisten wat eeuwigheid was. Een professor gaf een antwoord eens, eeuwigheid is werkelijkheid. Werkelijkheid, waar wij met onze gedachten niet doorheen kunnen komen, nee. Dat is onmogelijk. Maar zou er nog een ander antwoord wezen? Wat is eeuwigheid? Ja. Ik zei tegen die mensen, daar is nog een ander antwoord. En dat is eeuwigheid zonder Christus. Dat betekent dat de mens eeuwig zal wegzinken in een afgrond. Waarin bodem in te bekennen is. En dan lees ik in een van de psalmen van David. Want ik ben tot hinken en tot zinken. Ieder ogenblik gereed. Mensen, Gods recht, dat moet ons afsnijden. Wie zal in dat gericht. Daar zelfs zijn eigen hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht, voor eeuwig wegzinken. En daar zal eens een werkelijkheid voor een mens moeten worden. Een mens zal dat recht eens moeten leren billijken. Een mens zal dat recht eens moeten leren omhelzen. Dat Gods deugden hoger komen te staan dan zijn eigen leven en dan zijn eigen behoudenis. En als een in zijn leven zijn val mag overnemen, Gods recht mag overnemen, onder dat recht mag bukken, onder dat aanvaarde recht, verloren gaat onder dat recht, dan is daar de borg, dan is daar Christus die intreedt bij zijn Vader. Met zijn bloed, met zijn gerechtigheid, dus niet met iets wat van mij is en wat van u is, nee, want dat heeft geen betekenis. En dat heeft geen waarde. Maar de Vader heeft zijn Zoon permissie, gelegenheid om voor die kerk in de bres te komen. Die Vader heeft aan de Zoon gelegenheid om op zijn borgwerk te gaan pleiten. De verlossing en de zaligheid van zijn kerk. Opdat straks die Vader dat volk vrij zal maken en vrij zal zetten in de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Gij weet dat na 2 dagen, jong en oud, klein en groot, vanavond hopen we verder erover te gaan handelen als we het nog ertoe verwaardigd zullen worden. in welke weg dat recht zou volvoerd worden en dat recht zou verheerlijk worden. En als we nu van dat recht vreemdeling zullen blijven missen, en er zal nooit van dat recht iets geopenbaard worden, dan zullen we een eeuwigheid tegemoet gaan en instappen straks een buitenste duisternis waar wening zal zijn en knersing der tanden. Daar worden zoveel mensen in een hemel gepraat en in een hemel gezet, zonder dat ze de minste indruk en afdruk en overdruk van de gerechtigheid Gods in haar leven hebben leren kennen, zonder dat ze ooit een buitenstaand mens en een buitenvallend mens voor God geworden zijn. En gemeente, met minder zou het niet kunnen op weg en reizen naar de eeuwigheid. Och, laat jezelf er maar niks wijs maken. Laat jezelf er maar niks wijs maken, mis. Want het zal zo'n ontnuchtering wezen als straks de dood komt. En van de top van eer, van de top van zijn bekering, in een eeuwige verwoesting zal neerstorten. O, wat zal het wezen, mensen, onder die toorn, onder die gramschap, voor eeuwig weg te zinken. En dan onder het woord van God geleefd te hebben, het evangelie gehoord te hebben, maar je leven lang allemaal geprobeerd buiten dat recht om met God verzoend te worden. Maar dat recht dat moet gepasseerd worden. En als dat recht nu gepasseerd is, dan is er geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Dan is het geen misschien, nee, dan zal dat volk zekerlijk Gods aangezicht in gerechtigheid aanschouwen en verzadigd met zijn goddelijk beeld, dan zal het meevallen. O, dan zal het eeuwig meevallen voor dat wormke Jacobs en voor dat volkske Israëls. Voor dat volk dat betrekking op God gekregen heeft. Maar voor dat volk dat zo vaak in de leven gezegd heeft: Heere, ik weet niet hoe het moet. En ik weet niet hoe het zal en hoe het kan. Maar dat door Gods geest verklaard wordt in hun harten op Gods tijd en op Gods wijze. En voor dat volk zal de dag des doods beter zijn dan de dag toen ze geboren werden. En dan zal dat beeld Gods in zijn volkomenheid, zal dat hersteld naar voren komen, dan zullen ze die wijsheid weer terugkrijgen en die gerechtigheid en die heiligheid van paradijs in volkomenheid. En dan zullen ze Gods aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. Dan zullen ze verzadigd worden met Gods beeld als ze zullen opwaken. En dan zal het een blijdschap voor dat volk zijn. En hun innerlijke vreugde. Mijn God, u zal het eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Amen. Heere, ge mocht het enkele woord ook van deze middag nog bedouwen en bekrachtigen door uw goddelijke geest. Breng het dus waar wij het niet brengen kunnen. En heilige tot waarachtige bekering. Tot ontdekking en tot ontbloten. Maar ook tot verkwikking van uw erfdeel. Als met uw raad bestaan kan, breng ons in de avond nog samen. En verleen ons nog licht en wijsheid. Want we zijn ook niks anders als dwaasheid in onszelf. Maar verlicht ons nog door uw geest. En geef nog moed en kracht ook in dit avontuur. voor sterkte ook naar het lichaam, om dat werk nog te mogen verrichten. Gedenk aan de noden in de gezinnen. Bewaar, beschut ons en onze kinderen en onze kleinkinderen. Geef ons nooit, nooit over aan onszelf. Maar beschut en bescherm ons. En dat om Jezus willen. Amen. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal. Als op een wrikbare steunpilaar. Het is Psalm 111, 5 en 6. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.